zo even geluid aan, nu is het beter. Ik kan zeggen, ik kan wel horen dat hij, en zien dat hij een poos weg is geweest. En ik was het lied voor de dienst vergeten. Het is geen lied voor de dienst. Maar welkom, fijn dat u er bent. Fijn dat jullie er zijn. Goed om hier te zijn überhaupt. Lang geleden, bedachten we. In coronatijd, ergens daar in een zaaltje achterin. Dat was denk ik de laatste keer. Ook de hartelijke groeten namens Marieke, moet ik meteen zeggen. En het is fijn hier vanavond te zijn. Bloemengoed. De bloemen gaan met een hartelijke groet hier vandaan naar Dirk Pruis in de Molenstraat. Collecte bestemd voor de kerkdiaconie en onderhoudfonds vandaag. Thema van deze dienst is zijn als Jezus. Nou, straks veel meer daarover. En laten we deze dienst beginnen met het zingen van onze intochtspsalm. Dat is psalm 89, de versen 1 en 7. Laten we in een moment van stilte onze harten openstellen voor de ontmoeting die we hier met God en met elkaar hopen te hebben. En ook vanavond spreken we uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw is en die trouw blijft tot in eeuwigheid. Die nooit loslaat het werk van zijn handen. En dat betekent dat hij ook u, ook jou niet zal loslaten. En in zijn naam mag ik jullie dan ook groeten. Genade zij en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de kracht en de verbondenheid van de Heilige Geest. Amen. We mogen gaan zitten. Mooi om zo stiekem rondkijkend allemaal bekende gezichten te ontwaren en dan te denken van hoe was toch weer de naam erbij? Dat ga ik niet allemaal redden. Ondertussen ook alweer 9 jaar geleden trouwens, hè, denk je dan. Goed, de tijd gaat door. Trouw van God. God die trouwen houdt tot in eeuwigheid. Die trouw blijft. En dat is een lied wat we nu ook met elkaar willen zingen. Uit de bundel Hemelhoog, van oorsprong Opwekking. Het lied God van trouw, u verandert nooit. Laten we dat samen zingen. We willen met elkaar bidden om de kracht en de leiding van Gods Heilige Geest. Ja, Hemelse Vader, u bent trouw. Als wij wankelen, als we vallen, als we het soms niet zien zitten of niet weten hoe en wat, dan vragen grond onder de voeten, Heer, dan bent u daar. Om ons vast te houden, of om vastgehouden te worden door u. Heer, zo willen we ook bidden om uw nabijheid. Om de kracht van uw geest. Om uw hulp als we hier vanavond samen zijn. Te lezen uit uw woord, daarbij stil te staan. Na te denken over zijn als Jezus. En Heer, daarom willen we ook gewoon maar eerst even bij u zijn. En bij u, o Jezus, komen. En u om uw hulp en uw kracht vragen, o Heilige Geest. Om van daaruit na te kunnen denken, van daaruit misschien ook stap te kunnen zetten. Heer, maar we willen dat niet zonder u doen. Ik wil u bidden of u ons open wil maken voor de ontmoeting met u. Open wil maken voor uw woord, zodat we horen. Zodat het ons zal raken. Heer, als er dingen zijn die ons in de weg staan, of die het luisteren in de weg staan. Wil die dan wegnemen, zodat we, nou ja, in alle openheid en alle vrijheid hier ook kunnen luisteren en samen kunnen zingen. Uw woord kunnen horen, eruit lezen. Heer, zo bidden we in de naam van Jezus, onze Heer en Heiland. Amen. Twee gedeelten wil ik graag met jullie lezen vanavond. Allereerst uit Romeinen, Romeinen 12. 11. Romeinen 12, de versen 1 tot 11. En daarna zingen we uit de bundel omhoog het lied Hij kwam bij ons heel gewoon, de Zoon van God als mensenzoon. Romeinen 12 vanaf vers 1. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden. U moet verstandig over uzelf denken, in overeenstemming met het geloof, de maatstaf die God ieder van u geschonken heeft. Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we ieder apart elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft om te profiteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft om bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft om te troosten, moet troosten. En wie uitdeelt, moet dat doen zonder bijbedoeling. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig is, moet daarin blijmoedig zijn. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Tot zover de eerste lezing. Tweede lezing komt uit de brief van Paulus aan de gemeente van Filippi. Filippenzen 2, de versen 1 tot en met 11. En daarna zingen we van gezang 488, de versen 1, 2 en 3. In het begin was het woord. Filippenzen 2. Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de geest is, zoveel hartelijke medeleven, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn. Eén in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van een ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij, die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op om aan God gelijk te zijn, maar hij deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. En daarom heeft God hem uitermate verhoogd, hoog verheven, en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Tot zover de lezing. Gelukkige mensen zijn we wanneer we het woord van God horen, niet alleen horen, maar ook bewaren in ons hart en eruit leven. Halleluja. Dankjewel, Dirk. Straks na de overdenking zingen we een lied van collega André Troost uit de bundel Zingende Gezegend. Die heeft een bewerking gemaakt, eigenlijk een lied gemaakt over dat gedeelte uit Filippenzen 2. En het is op een bekende melodie van een van de gezangen, dus het zingt vanzelf ook makkelijk mee. Vier couplet straks van dat lied. Geliefde broers en zussen, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ja, als je Jezus wil navolgen en je wil in zijn voetsporen gaan, hoe doe je dat dan? Ik zou zeggen, de meest korte versie van het antwoord is 6 woorden. Zijn als Jezus en doen als Jezus. Die twee. En eigenlijk is dat een soort van tweeluik. Zou het een tweeluik moeten worden? Of het gaat een tweeluik worden. Maar vanavond wil ik het hebben over die eerste. Over zijn als Jezus. De komende week ga ik de tweede preek schrijven. Dus ja, dan moet ik nog maar een keer terugkomen om die te houden. Maar in het zijn ontdekte ik ook, als je bezig bent en je zegt, ja, dan gaat het ook bijna automatisch ook over doen. Want wie bent, dat vertaalt zich al heel snel in ook wat je doet. Dat komen we ook in de lezingen wel tegen. Maar goed, de concentratie ligt op zijn als. Voordat er gedaan moet worden, zeker voor doenerige mensen die zeggen, nou kom op, vertel maar, wat gaan we doen? Is misschien eerst goed om even een stapje terug te doen en te zeggen, oké, wat is het om te zijn? Te zijn als Jezus. En Paulus schrijft aan de Filippenzen, laat daarom ook die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Zijn als Jezus. De gezindheid van Jezus. En om te ontdekken wat die gezindheid van Jezus was, wat die inhoudt en inhield, moeten we kijken naar Jezus. Bedenken wat hij heeft gedaan. Nou, dan zie je het doen toch al meteen weer. Maar dan mogen we daarin zelf allereerst ook wel heel dicht bij Jezus zelf komen. Hem opzoeken. Dicht bij hem zijn. Misschien is het zelfs wel zo dat het daar begint. Het zijn als Jezus begint letterlijk door te komen in zijn nabijheid. Zoals ik het in het gebed ook even benoemde. Niet eens zozeer dingen. Ja, misschien moet je gewoon eerst maar even helemaal niks. Niet eens denken of nadenken of luisteren of lezen. Maar gewoon zijn bij God. En zo even als in het verhaal van Maria en Martha. Maar Martha die druk aan het zorgen is. En dan zegt Jezus van Maria dat ze het goede deel gezocht heeft omdat zij zit aan zijn voeten. Gewoon eerst maar bij Jezus zijn. Eerst maar bij God zijn. Heel dicht bij Jezus dus. En dan proberen we te blijven. De gezindheid van Jezus. De Bijbel is gewoon een taal die vertaalt het hier. Bedenk wat Jezus Christus heeft gedaan. Dat is ook wel weer grappig als een nieuwe vertaling soms de dingen ook wel weer heel duidelijk zegt. Bedenk wat Jezus gedaan heeft. En daarin zien jullie hoe jullie met elkaar moeten omgaan. Jezus Christus was aan God gelijk. Maar hij vroeg niet om de hoogste macht en eer voor zichzelf. Nee, hij gaf zijn hemelse positie op. Hij maakte zich zo onbelangrijk als een slaaf. Hij kwam als mens op aarde. En toen hij leefde als mens, dacht hij nooit aan zichzelf. Hij was altijd gehoorzaam aan God. Zelfs toen hij aan het kruis moest sterven. Het gaat over de gezindheid van Jezus. En het woord wat hier vertaald wordt vanuit het Grieks met gezindheid. Ja, je komt het op veel meer plekken in de brief tegen. Het komt 8 keer zo'n beetje in deze brief voor. Ik kwam ook ergens iemand tegen die zei 12. Maar ik kon de andere 4 niet vinden. Dus ik hou het even bij 8. 8 keer, maar soms ook in andere vertalingen. Met andere Nederlandse woorden, laat ik het zo zeggen. Want het woord gezindheid wordt ook vertaald met voelen. Dus het voelen als Jezus. Maar het wordt ook vertaald met denken. Denken als Jezus. Eensgezind zijn, ook dat kom je tegen. Eens van zin. Of bedacht zijn op. Hè? Op welke dingen ben je bedacht? Waar denk je aan? Waar ben je op voorbereid? Bedacht zijn op. Nou, die gezindheid van Jezus, de gezindheid van Christus, bestond niet zozeer uit het nalaten van iets dat verboden was, dat hij niet mocht doen, of dat negatief was. Maar juist uit iets heel positiefs. Het loslaten van het aan God gelijk zijn. Het loslaten van zijn positie. Hij ging niet op zijn strepen staan. En koos niet voor de hoogste macht en eer. Hij koos ervoor om de minste te zijn. Om slaaf te zijn. Om dienaar te zijn. Hij dacht niet aan zichzelf. Jezus was gehoorzaam aan God met alle consequenties van dien. Dus als je praat over de gezindheid van Jezus Christus, dan hebben we het allereerst over opofferingsgezindheid. De minste willen zijn. Tot in de dood aan toe. Letterlijk zichzelf opofferen, zijn leven geven. In andere vertalingen, het stond in de oude MBG-vertaling waar we jaren uit lazen, maar de herziene vertaling heeft het ook nog weer zo vertaald, staat er, die zichzelf ontledig heeft. Dat is ook niet een woord wat je zo iedere dag in je taalgebruik gebruikt, jezelf ontledigen. Maar er zit wel het woord leegmaken in, jezelf leegmaken. Eigenlijk alles wat van jou is, bereid zijn om dat op te geven omwille van een ander. Loslaten, uitdelen, tot je zelf niks meer hebt, leeg bent. Dat gaat eigenlijk wel heel erg ver, hè? Denk van ja, opofferingsgezindheid. Hoe opofferingsgezind zijn wij? Ben ik zelf? Ik weet niet hoe dat voor u is, hoe dat voor jou is. Maar ben jij bereid om offers te geven? Om te delen? Tijd bijvoorbeeld. Of geld. Of aandacht. Ben je bereid om jouw rijkdom te delen met een ander, met anderen? En dan kun je rijk zijn op heel verschillende manieren. Je kunt rijk zijn in wat je kan. Gewoon met je vaardigheden. Je kunt rijk zijn in wat je hebt. En dan gaat het over financiën, dan gaat het over bezit, over geld. Of misschien trouwens ook wel. We zeggen van ik heb een huis en ik stel mijn huis open. Ook dat is wat je hebt. Of je kunt rijk zijn in wie je bent. Gewoon in je persoonlijkheid, in je karakter. Dus in hoeverre zijn wij bereid om anderen daarin te laten delen? In wat we kunnen, in onze vaardigheden, in wat we hebben aan bezit en wie we zijn, ons karakter en onze persoonlijkheden. Kun je daarvan delen? Delen met een ander, loslaten, loslaten omwille van een ander. En dan wordt er van ons een offer gevraagd. En het woord offer is best wel eigenlijk wel veel. Er zijn bepaalde momenten dat, soms doen voorgangers dat ook wel, dan moet er gecollecteerd worden en dan zeggen ze van nou, het moeten niet een paar eurotjes zijn, maar het moet een echt offer zijn. Dus je moet het voelen in je portemonnee, je moet het voelen. En dat is denk ik wel natuurlijk wel wat een offer is, zeg maar. Een offer doet misschien wel pijn, omdat je daadwerkelijk ook iets opoffert, opgeeft, omwille van, nou ja, een ander. Omwille van, nou ja, vul maar in. Dus de mate waarin Jezus dat doet, vraagt om opoffering. Opofferingsgezindheid. De vraag is even of wij onze eigen willen, onze eigen verlangens opzij kunnen zetten om dat te doen wat God van ons vraagt. Kan ik dat? Kan jij dat? Kunt u dat? Het kan zijn dat je denkt, misschien al eerder, van ja, leuk, maar ik ben Jezus niet. Kom op zeg, ik ben toch Jezus niet? Dat hij dat deed, ja, prima. Misschien dan zelfs ook nog wel van, ja, maar hij was ook God. Vind je het gek, vind je het raar, hij kon dat. Maar het aparte juist van dat stukje in de Filippenzenbrief is dat er heel erg de nadruk op gelegd wordt. Dat Jezus niet als een soort van halfgod hier op aarde heeft rondgelopen. Nee, hij was mens, hij is echt daadwerkelijk mens geworden. Vandaar dat we ook belijden van geboren uit de maagd Maria. Je denkt, ja, kan helemaal niet. Maar hij was mens, gewoon. Het wonder van daadwerkelijk geheel en al mens zijn, afgezien hebben van dat goddelijke en dat kunnen. Maar juist als mens was hij bereid om te offeren, zichzelf op te offeren en die stappen te zetten. Dus dan wordt het ook iets makkelijk om te zeggen, ja, ik ben Jezus niet. Dan kan het ook een smoes worden. En uiteindelijk is het natuurlijk ook waar dat datgene wat hij gedaan heeft voor ons, dat wij dat ook niet hoeven doen. Wat hij volbracht heeft aan het kruis. Wat hij gedaan heeft in zijn leven. Dood en opstanding. Dat hoeven wij niet te bewerkstelligen. Het is volbracht. Zeggen we op Goede Vrijdag. En dat is ook zo. Dat hoeven wij niet weer te doen. Het is hij heeft het volbracht. Hij deed het voor ons. Wij zijn Jezus niet. Maar we kunnen wel zijn zoals Jezus. Want als het gaat over navolging en hem navolgen. Laat dan die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die Jezus ook had. En zo komt het dan weer heel dichtbij. Zijn gezindheid hebben. Opofferingsgezindheid. En datzelfde komt ook terug in die lezing, de eerste verse uit Romeinen 12. Ik lees ze nog maar weer even. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u gevraagd wordt. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Nou, alleen over die paar versen zou ik een preek 3 punten kunnen houden. Drie dingen haal ik er dan ook maar even uit. Het gaat erover je niet aanpassen aan deze wereld. Nou, dat is ook lastig. Ik weet niet hoe dat met u is, wat jij daarvan vindt, maar ik ben best wel een people's pleaser en iemand die meegaat en meebeweegt en niet zo heel snel zegt van, nou, hier niet en daar wel. En soms denken we dat, ja, misschien moet dat wel veel nadrukkelijker, ook als kerk of als in de samenleving van vandaag. Allerlei discussies zijn ook gaande van, moeten we als kerk ons niet uitspreken? Een paar weken geleden preekte ik zelf in Ermelo en dat raakte me in de zomer heel erg. Allerlei collega's die ik zag staan voor het dienstencentrum van de PKM met rode, zeiden, nou ja, rode stola's en toga's. Ze zeiden, de kerk moet een lijn trekken. En aan de andere kant stond het brouwen van de mensen met Israëlvlaggen. Toen dacht ik, ja, waar kies je nou voor? En dat, moeten we niet spreken. Een kerk die spreekt, die zegt waar het op staat. Kiezen. Helder, duidelijk. Nou, ik ben een beetje zo'n meebeweger. Maar waar sta je dan? Pas jezelf niet aan. Wanneer passen we ons aan? Wanneer wordt het tijd om te spreken? Als gelovigen, als kerk, als gemeenschap. Doen wat God wil is. Nou, dat is wat Jezus doet. En jezelf als offer in dienst stellen, dat was het derde uit die verse. En dat is de ware eredienst die van u gevraagd wordt. Dat is ook wel bijzonder. En we denken bij eredienst vaak, nou ja, aan ons samen zijn hier. We komen naar de kerk, zingen een paar mooie liederen met elkaar, we horen een preek, we bidden. Dat is eredienst. Maar Paulus schrijft, wat is nou de echte eredienst waar het om gaat? Is datgene wat je straks en morgen op je werk doet en thuis en in je buurt. Geloof op de vierkante meter, daar vindt de eredienst plaats. En dan loop je tegen dit soort dingen aan. Je niet aanpassen, doen wat God wil. Jezelf als een offer in dienst van God stellen. Er is nog een tekst die we niet gelezen hebben. Maar ik denk, als wordt het te veel met schriftlezingen. Petrus schrijft in zijn eerste brief ook een aantal dingen. 1 Petrus 4, de versen 1 en 2. Nu dan, omdat Christus tijdens zijn leven op aarde heeft geleden, moet u zich ook wapenen met dezelfde gezindheid als hij. Komt dat woord gezindheid weer terug. Immers wie in zijn aardse leven geleden heeft, heeft afstand genomen van de zonde, dan laat u zich niet meer gedurende de rest van uw leven niet meer leiden door menselijke verlangens, maar door Gods wil. Dus dan komen onze verlangens en Gods wil komen naast elkaar te staan. Of staan ze tegenover elkaar? Of, hoe is dat? Waar is mijn verlangen? Wat is uw verlangen? Wat is jouw verlangen? En tegelijkertijd zit daar een enorme overgave in. Ik kan zeggen, ik wil het. Klinkt goed, moeten we doen. Maar dat vraagt wel iets van ons. Dat is een prachtig lied uit Opwekking. Maar die is eigenlijk zonder muziekteam niet te zingen. Ik heb volgens mij sowieso wat liederen ertussen zitten waarvan ik dacht van nou, dat wordt een spannende voor Derk, maar het ging goed allemaal. Het gaat allemaal goed. Opwekking 6:48. Maar ik wil wel de tekst graag nog lezen. En die tekst gaat als volgt. U roept ons Vader om als dank voor uw liefde u te aanbidden, Heer. Wij willen komen in uw nabijheid en buigen voor u neer. Nou, daar begint het. Vanuit die nabijheid van God. Dicht bij Jezus zijn. Vernieuw ons denken nu. Open ons hart. Help ons uw stem te verstaan. U gaf uw leven, Heer. En dankzij uw dood mogen wij voor u staan. En dan komt het refrein. Hier zijn wij, als een levend offer, Heer, heilig en aangenaam voor u. Hier zijn wij leggen voor uw troon neer al onze dromen en ons nu. wij eren u. Dat is een lied van overgave. Toen dacht ik, ja, dat gaat eigenlijk best wel heel ver. Heer, hier ben ik, hier is mijn leven. Hier zijn mijn dromen. Hier zijn mijn verlangens. Maar dat is wel de houding van Jezus. Dat is wel de manier waarop Jezus in het leven staat. En, nou ja, hier rondgewandeld heeft. Er is nog iets dat de houding van Jezus typeert. Ook uit Filippenzen. Want soms, als we naar onszelf kijken, of als ik naar mezelf kijk. Nou goed, ik kan alleen voor mezelf spreken. Dan kunnen we soms de neiging hebben om de dingen ook wel eens zo naar onze eigen hand te willen zetten. Ja, dat je denkt van nou, het wordt tijd dat de knopen worden doorgehakt. Nou, ik weet wel een knoopje om door te hakken. Ik weet ook wel hoe. We zullen de boel eens even flink opschudden. Of we zullen de boel eens even radicaal veranderen. Maar in de geest van Jezus, in de gezindheid van Jezus. Op de weg van de liefde. Ja, gaat het er toch vaak anders aan toe. Dan draait het om nederigheid. Of met een oud woord om ootmoedigheid. Iemand zei eens, het zijn de allerbeste voor wie een zeldzame, stille glimlach van God meer betekent dan het applaus van heel de kerk. Nog even een keer. Het zijn de allerbeste voor wie een zeldzame, stille glimlach van God meer betekent dan het applaus van heel de kerk. Wat heb je liever? Een stille glimlach van een enkeling, een stille glimlach van God? Of het applaus voor iedereen? Dat kan heel verleidelijk zijn. Te gaan voor het applaus en de goedkeuring. Maar als je gaat voor het applaus, dan kun je ook de neiging hebben om je aan te passen. Nou, een beetje dat verhaal waar ik het net over had. Ben je people's pleaser, ga je mee? Of zeg je van nee? Toch niet. Anderen naar de mond praten. Te doen, te zeggen wat anderen willen. Nee, de nederigheid van Jezus. Zijn weg. En toch hebben we elkaar ook hard nodig. Het gaat over anderen. Want een andere gezindheid waar Paulus hier over schrijft is eensgezindheid. Samen één. Maak me dan volmaakt gelukkig door één te zijn. Eén in liefde, één in streven. Eén van geest. En Paulus legt uit dat eensgezindheid niet iets is wat je van bovenaf opgelegd krijgt. Maar ieder gemeentelid, ieder van ons heeft daarin eigen verantwoordelijkheid. En dan draait het opnieuw om nederigheid. Om elkaar helpen. Om elkaar bijstaan. Samen één. En soms vraagt dat ook echt wat van ons. Misschien zelfs ook wel offers. Dat je het eigenlijk niet met elkaar eens bent. En dat je denkt, van ja, kunnen we wel door elkaar, met elkaar door de deur? Het zijn altijd soms van die thema's die spelen in gemeentes. En je denkt, ja, hoe dan? Kun je elkaar dan toch vasthouden? Toch samen één? Dwars door alles heen, zeg maar. Vertrouwen op God. Soms helpt het als een ander je helpt om te vertrouwen. Als je zelf soms het vertrouwen niet hebt dat er iemand is, zeg maar ja, kom op, ik sta naast je en we doen het samen. Je hoeft het ook niet alleen te doen. En soms kun je ook overmoedig zijn. Dan is het ook mooi als iemand anders naast je zegt van wacht even, een stapje terug. Het kan ook anders. Maar onze eensgezindheid en onze nederigheid is als het goed is geworteld in onze Christusgezindheid. En daarom kunnen we het. Paulus richt de blik van de Filippenzen en daarmee ook onze blik nadrukkelijk op Jezus Christus. En zijn gezindheid moet ook de onze worden, zodat we gaandeweg steeds meer en meer op hem gaan lijken. Alleen als hij de bron is van ons leven, ja, dan kunnen we ook daadwerkelijk groeien naar zijn beeld. Kunnen we meer op hem gaan lijken. Samen één zijn. En zoals Jezus en de Vader ook één waren. En de Heilige Geest ook met hen. Jezus bleef dicht bij God. Dat merkte hij aan alles. En op een gegeven moment zegt hij zelf, Johannes 14. Ik doe wat ik de Vader zie doen. Zie je mij? Heb je mij gezien? Dan heb je de Vader gezien. Op momenten dat Jezus het heel druk had gehad, dat mensen op allerlei manieren een beroep op hem gedaan hadden, dan zie je dat hij zich terugtrekt. En dan kiest hij voor de eenzaamheid, om even te zijn bij de Vader. Of soms ook voor grote beslissingen. Dan zie je dat hij eerst alleen is en dan vervolgens gaat. En blijkbaar heeft de Vader hem gezegd, wat te doen en hoe te handelen. Nou, die grote intimiteit van Jezus met de Vader, die mogen wij met hem hebben. Dicht bij hem blijven, dicht bij hem zijn. Dat bepaalt dus ook Jezus' gezindheid. Dat bepaalt zijn houding. Dat is nodig omdat Jezus ook voluit mens was. Nou, hij deed het. Nu wij. U, jij en ik. In navolging van hem. En misschien is de vraag zomaar even voor vanavond of om mee te nemen of om nog wat extra op te kouwen zo in de komende dagen. Wat is de eerste stap die je zelf zou kunnen zetten? Die jij, die u zou kunnen zetten? Als je dit verhaal zo even dat je door laat dringen, van wat er is blijven hangen althans. Dat je denkt van ja, maar wacht even, daar moet ik wat mee. Wat zou een eerste stap kunnen zijn? Zijn als Jezus, dat mensen in jou, in u, iets van Jezus zien. Zijn houding, zijn woorden, zijn liefde en betrokkenheid. Hij deed het. Nu wij, jij en ik. En laat dat lied wat ik noemde dan maar een gebed zijn. Hier zijn wij, hier ben ik, Heer. Als een levend offer. En ik leg voor u neer mijn dromen, mijn verlangens. Hier ben ik. Hij deed het. En nu wij, jij en ik. Amen. willen samen met elkaar ons geloof belijden. En ik wil daarvoor woorden gebruiken van, ja, eigenlijk is het een beetje een soort van plak- en knipwerk geweest, zou ik bijna zeggen, copy-paste. Maar met een groep gemeenteleden, wat oudere gemeenteleden, een dinsdagmiddagkring, hebben we een keer een hele dienst voorbereid. Toen zei ik, er moet ook een mooie geloofsbelijdenis komen. Nou, toen kwamen er allerlei geloofsbelijdenissen op tafel, vanuit de jeugddienst, vanuit de traditie. En zo ontstond uiteindelijk deze geloofsbelijdenis. Dus ik kan er verder geen naam aan geven, maar een geloofsbelijdenis met alles van dien. Ik wil u vragen om daarbij zo mogelijk te gaan staan. En ik zou daarna jullie willen vragen om te zingen een loflied. Heer, ik prijs uw grote naam. Zingen dat 2 keer achter elkaar, denk ik. Ik geloof dat ik nooit alleen ben. God is bij me. Hij is mijn vader. Hij heeft alles gemaakt, ook mij. Ik geloof dat Gods liefde aanwezig is in ieder goed mens die van je houdt, die jou de moeite waard vindt en die met je meegaat als de avond valt en voor jou bidt als je nachten angstig zijn. Ik geloof dat God je aankijkt door de zachte ogen van ieder mens die begrip voor je heeft. Dat hij aanwezig is in ieder goed woord dat een troost en een steun voor je is. God heeft zijn Zoon Jezus Christus op aarde gezonden. En ik geloof dat hij de Zoon van God is. Om mij te bevrijden van zonde en schuld werd hij aan het kruis geslagen. En ging hij naar het dodenrijk. Hij is opgestaan en hij is mijn verlosser. Ik geloof in de Heilige Geest die in ons woont. En die ons leven vernieuwt. De Heilige Geest die me ook kracht en doorzettingsvermogen geeft. Om te blijven geloven. Ik geloof dat God deze wereld in zijn hand houdt. Ik geloof ook dat ik onder de mensen niet alleen ben, maar om mij heen is de gemeenschap van de kerk. De mensen die God lief heeft. En ze leven overal, in alle landen van de wereld, in alle continenten en onder alle rassen. Ik hoor er ook bij. En ik geloof dat ik nooit zo ver van God kan weglopen, dat er geen terugkeer meer mogelijk zal zijn. Dat ik nooit zo ver kan afdwalen, dat God mij niet weer naar zich toe wil trekken. Ik geloof dat God voor mij het leven wil en niet de dood. De blijdschap en niet het verdriet. En dat hij bij me is, vandaag en altijd, tot in alle eeuwigheid. Amen. Laten we samen met elkaar danken en bidden voor wat u doet. Ja, Vader, daar wil u om prijzen. Dat u uw schepping nooit los hebt gelaten. Dat u ons niet loslaat. Dat u de wereld niet loslaat. Heer, tegelijkertijd als we dat zo zeggen en als we dat zingen. En we kijken om ons heen, dan kunnen we soms ook denken, maar waar zie je dan die hand van God? In alle ellende, in alle gedoe, in alle oorlog. Heer, dan vragen we ons soms ook wel eens af, van waar bent u dan? En toch blijden, en toch blijven we geloven dat uw hand niet van deze wereld hebt afgetrokken. Dat u de wereld nog steeds vasthoudt in uw hand. Maar misschien wil u wel bidden of we daar ook oog van mogen krijgen, meer en meer. En bidden uit de grond van ons hart of ook dat, daar waar oorlog is en waar ellende is, waar mensen elkaar van alles aandoen, dat dat ook mag stoppen. Dat er een einde mag komen aan alle haten, onrecht. En tegelijkertijd, als we dat weer bidden, dan vraagt dat ook iets van onszelf. Om te zijn als u. En te doen als u. Om bereid zijn om ook iets van onszelf weg te geven, los te laten, op te offeren. Om te delen met de ander van wat u ons hebt gegeven, wat we hebben gekregen. Aan gaven, talenten. Aan eigenschappen, aan bezit. Aan vaardigheden. Heer, leer ons meer en meer te zijn zoals u. Meer en meer op u te gaan lijken. Heer, dat kan alleen wanneer we de dingen ook daadwerkelijk samen met u doen. Dan geeft dat we in ons leven ook gewoon heel dicht bij u mogen blijven. Dat we dat zullen ervaren, maar dat we zelf ook als we het niet ervaren of niet altijd voelen, misschien ook maar gewoon hardop uitspreken en zeggen. En uw nabijheid ook zoeken. U gaat zo met ons mee. U weet wat er speelt in ons leven, wat er aan de hand is. U weet waar we blij van worden, waar we blij mee zijn. Misschien hebben we net lekker vakantie gehad of nog iets in het verschiet, vooruitzicht. Misschien genieten we ook gewoon van de kleine dingen. Een bloem in de tuin. Of op het balkon. Een aardig woord. Een vriendelijke blik. Die stille glimlach van die ene. Heer, we leggen zo ons leven voor u neer. Maak ons duidelijk op welke manier we de plekken waar u ons hebt gesteld, op die vierkante meter of de vierkante kilometer, of hoe groot ons bereik is. Het kan ook heel wat groter zijn. Op welke manier we daar vanuit ons geloof ook handen en voeten aan mogen geven. We bidden u voor mensen die van alles meemaken in hun leven. Denk aan geliefden die we moeten missen. Soms kort geleden, soms al veel langer geleden. Maar waarbij het soms ook kan voelen alsof het de dag van gisteren was. Denk aan mensen die zich zorgen maken over zichzelf, over hun leven of over kinderen of over hun naasten. Heer, help ons. Gewoon in de dingen van alle dag. In onze gezondheid, lichamelijk, geestelijk, psychisch. Denk aan de gebieden waar oorlog is, we noemden het al. Een specifieke naam, ook bidden voor Soedan. Heer, zo heel veel lazen we er niet over. Ja, afgelopen week een stuk in de krant. Met zoveel doden, 150.000, 14 miljoen mensen op de vlucht. Dat is bijna niet te bevatten als we dat afzetten tegen ons eigen land. Heer, ontferm u. Ik bid of u ook naar ons wilt luisteren als we ook stil worden. In de stilte van dit moment. Dat tegen u zeggen wat heel persoonlijk is. Wat iemand anders voor ons ook eigenlijk niet verwoorden kan. Of als we namen willen noemen van geliefden. Of als we gewoon in die stilte ook daadwerkelijk, zoals Maria, ook weer even heel dicht aan uw voeten willen zijn. Heer, wees zo aanwezig in de stilte. Vader, hier zijn wij. Met ons leven, met onze gedachten. We leggen al onze gebeden voor u neer. We bidden of u ons nabij wil zijn, of u ons wilt verhoren. En we willen als het ware al die gebeden samenvoegen in de woorden die uw Zoon Jezus Christus ons heeft leren bidden als we samen bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Tijd voor collecte. Wordt er eigenlijk gewoon gecollecteerd? Ja, heel goed. Ja, bij ons doen ze nog steeds aan de uitgang, dat vonden we handiger. Maar eigenlijk is het dan mooi om het gewoon in de dienst te doen. Dus we nemen tijd voor de collecte. Daarna zingen we nog één lied met elkaar. Kroon hem met gouden kroon. Als Amen zingen zo dadelijk het Amen uit lied 415. En we zongen over die vrede. Dat de vrede maar mag komen. En de zegen van God zegt ons dat zijn vrede met ons meegaat. Met jullie meegaat. Met jou meegaat. Om iets van die vrede ook te laten zien. Gezegend te worden om zelf ook een zegen te kunnen zijn. Het was fijn om in jullie midden te zijn. Om dit samen met elkaar te kunnen delen. Fijn dat jullie er waren. En ga met zijn zegen. De Heer zegene je en hij behoede je, bescherme je. De Heer, hij doet zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig. De Heer, hij verheffen zijn aangezicht over je. Dat betekent dat we God in de ogen kunnen kijken, dat hij ons in de ogen kijkt. Verheffen zijn aangezicht over je en geven jou, jullie en ons zijn vrede.
Ja.